Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Als NSC de grootste wordt en het voortouw krijgt, nou, dan krijg je echt een andere dynamiek dan als een partij als D66, zoals 2 jaar geleden, het voortouw krijgt. Dat is toch een partij meer van de grote steden.
En die is eigenlijk tegen zijn eigen VVD iets progressiever en iets meer beleid waar Amsterdam ook voor staat.
Nou, dat is nou echt iets waarvan je kunt zeggen, als dat in Den Haag verandert, heeft dat echt flinke invloed op Amsterdam.
Het is duidelijk verkiezingstijd. De stad hangt weer vol politieke posters. De debatten stapelen zich op en je kunt geen parool openslaan of er staat een politiek interview in. Maar wat zijn de verschillende partijen eigenlijk van plan met Amsterdam? Heeft de hoofdstad nog een beetje invloed in Den Haag? Of richt de landelijke politiek zich steeds meer op de regio? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Op woensdag 22 november mogen we weer naar de stembus. En daarom kijken we deze aflevering van Amsterdam Wereldstad met een Amsterdamse blik naar de Tweede Kamerverkiezingen. In welk partijprogramma komt het woord Amsterdam bijvoorbeeld het vaakst voor? En welke Amsterdammers maken kans op een zetel? Wie daar alles over weten zijn David Hielkema en Tim Wagenmakers, onze politiek verslaggevers. Fijn dat jullie er zijn.
Ja, leuk.
Ja. Ja. Heb je een beetje zin in?
Ja, absoluut.
Oké, jullie schrijven in ieder geval veel over de Amsterdamse gemeenteraad. Maar hoeveel houden jullie eigenlijk bezig met de landelijke politiek, Tim?
Nou, ik volg het wel. Dus ik ben nu alle debatten wel een beetje aan het kijken. En in principe houden we altijd wel een beetje een schuin oog op Den Haag wat daar gebeurt. Maar vooral als het te maken heeft met Amsterdam. Dus als het gaat om nieuwe regels rond woningen. Als het gaat om opvang van vluchtelingen. Dat soort zaken. Dan let je extra op. Maar onze focus is uiteindelijk wel gewoon Amsterdam vooral.
Ja, gewoon lekker in de stoopraam.
Lekker in de stoom. Ja, jij zegt lekker. Meestal is dat ook lekker, maar soms ook wel een beetje saai hoor, al die lange vergaderingen. Maar wij zitten er wel altijd bij.
Ja. Nee, we hebben Hanneke Kultjes natuurlijk van het Parool. Die zit namens het Parool in Den Haag. Dus daar hebben we ook veel contact mee. En inderdaad wat Tim zegt. Het is wat er in Den Haag besloten wordt, heeft invloed op Amsterdam. Daar kijken we naar. En andersom heeft natuurlijk Amsterdam als stad ook redelijk wat invloed op Den Haag. Maar volgens mij komen we zo meteen er nog over
zeker,
te spreken.
Zeker, de lijntjes zijn kort, zover ik weet. Maar goed, ja, inderdaad, onze regering zit natuurlijk in Den Haag, maar Amsterdam is de hoofdstad. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, maar wellicht is dit Amsterdamse arrogantie. Is er eigenlijk meer contact met Amsterdam dan met bijvoorbeeld Rotterdam of Utrecht, omdat we dan de grootste stad zijn, de hoofdstad?
De waarheid zal ergens in het midden liggen. Ik denk zeker dat Amsterdam heeft een grote invloed op wat er in Den Haag gebeurt. Je hebt wethouders die continu naar Den Haag gaan om te onderhandelen. Je hebt burgemeester Femke Halsema die hier veel mee spreekt. Als het bijvoorbeeld gaat over veiligheid. En tegelijkertijd kan gemeente Amsterdam niet iets anders zonder de andere 4 gemeenten.
De grootstedelijke
precies.
Gemeente.
Dus dan heb je het over Rotterdam, Utrecht, Den Haag en ook wel Eindhoven. Als je het hebt over asielketen, daar moet veel gebeuren. Dan kan de wethouder wel iets willen, maar daarvoor zal hij ook steun hebben van andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. En daar zitten ze ook weer allemaal, dus daarin heeft Amsterdam ook een speciale rol. Ze zitten bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hebben zijn voorzittersrol. Dat heeft bijvoorbeeld Rutger Groot-Wassink heeft dat. Dat heeft ook onze financiële wethouder, Hester van Buren. En die lijn is heel direct met Den Haag. En natuurlijk is Amsterdam de grootste stad. Er zijn niet veel banen. Het is veel financieel gewin. Je hebt hier het grootste station binnenkort, Station Zuid. Die lijntjes zijn kort.
Maar goed, dan als je kijkt naar wat er wordt gestemd met PvdA, GroenLinks en D66... is de coalitie in Amsterdam veel linkser dan in het demissionaire kabinet met VVD, D66, CDA en ChristenUnie in. Heeft dat de laatste jaren eigenlijk voor problemen gezorgd in Amsterdam? Dat zeg maar politiek gezien ze vrij ver uit elkaar liggen?
Ligt er een beetje aan wie het vraagt. Ik denk een van de lievelingsdingen die mensen in de raad roepen is, we moeten naar Den Haag toe. Heel veel problemen die in de stad spelen is toch al snel dat ze zeggen, we gaan een brief sturen naar Den Haag omdat het anders moet. Hè? Of het dan gaat bijvoorbeeld om de lonen die omhoog moeten volgens sommige partijen. De VVD vindt het altijd heel irritant, want die hebben natuurlijk 13 jaar aan de knoppen gezeten en die zeggen altijd, ja jongens, stop nou eens met naar Den Haag wijzen.
Ja.
Kijk, echt tot problemen, er is natuurlijk discussie, maar echt tot problemen leidt het niet heel vaak, omdat natuurlijk ook heel veel geld vanuit Den Haag naar Amsterdam gaat om taken uit te oefenen. Dus het is altijd een beetje een balans vinden. Ik denk wel rond bijvoorbeeld, Amsterdam heeft een progressiever karakter. Daar zie je wel dat het af en toe botst. Niet voor niks heeft Mark Rutte ooit Amsterdam de witte wijn sippende elite genoemd natuurlijk.
Ja, die komt vaak terug.
Die komt vaak terug. En je hebt natuurlijk ook, toen op een gegeven moment was het tijd terug rond het boerkaverbod. Toen kwam natuurlijk Halsema in opspraak, omdat hij zei dat ze het niet wilde handhaven. Ze nuanceerde dat later, ze wilde geen prioriteit geven eraan. Maar ja, dan krijg je al snel bij dat soort dingen dat ze in Den Haag denken, oh, daar heb je weer dat Republiekje Amsterdam. En bijvoorbeeld ook, het wordt ook andersom vaak uit. Het is ook lekker om je tegen Amsterdam af te zetten. Hè? Toen bijvoorbeeld de Weesperknip was, we hebben er al veel over gehad, de knip in de Weesperstraat. Dan heb je een VVD-kamerlid, Daniel Koerhuis, die dat zo belachelijk vindt dat hij zegt dat de toegang tot de A10 misschien maar moet worden afgesloten voor Amsterdammers, omdat ze zulk raar beleid hier voeren. Dus het is ook gewoon een politiek spel om lekker tegen elkaar af te zetten. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat Amsterdam vaak vindt van ja, wij kunnen niet zoveel doen op hele grote thema's. Daar hebben we Den Haag voor nodig en daar wordt het verkeerde beleid gevoerd. Dat vindt de coalitie.
Wat natuurlijk ook wel leuk is, je hebt inderdaad VVD, die wordt dan boos op PvdA en GroenLinks en D66. Stop daarmee, vooral PvdA en GroenLinks. Maar tegelijkertijd gebruikt ook een VVD in het debat over de knip, gebruiken zij ook weer het argument van ja, wij kunnen anders als jullie hiermee doorgaan ook nog wel even met Den Haag praten of we dit willen. Dus het is ook een beetje tweeledig. Ze gebruiken het in de aanval als in de verdediging, alle partijen.
Maar toen het iets linkser was, misschien in de Tweede Kamer, waren de banden dan ook weer hechter? Of kun je het dan ook weer niet zo ver gaan?
Nou, je moet niet vergeten dat natuurlijk de VVD heeft tussen 2014 en 2018 bijvoorbeeld in Amsterdam in de coalitie gezeten. Je hoort wel af en toe mensen zeggen, kijk, dat hielp natuurlijk wel soms om de banden in Den Haag wat warmer te houden. Want landelijke VVD heeft er ook belang bij dat het dan met de Amsterdamse VVD goed gaat. En dat is wel iets wat je soms terughoort van ja, hoe goed zijn nou die GroenLinks-wethouders in echt lobbyen in Den Haag? Of die PvdA-wethouders maar daar komen we ook nog volgens mij over te spreken, rond het verlengen van de Noord-Zuidlijn.
Ja.
Ja, dat is nu geklapt in Den Haag. Ja, de vraag is, was dat misschien anders geweest als er betere banden waren met Den Haag? Als misschien anders onderhand? Je zal het niet weten, want ik zit niet in die kamers. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat opdoemt. Is Amsterdam niet soms ook te veel tegen Den Haag, in plaats van dat ze echt samenwerking zoeken?
Je hebt natuurlijk burgemeester Femke Halsema, volgens mij 2 jaar geleden, ik weet niet precies of het 2 jaar geleden was, maar bij de nieuwjaarsspeech heeft ze dat ook duidelijk aangehaald. Van wij moeten minder zelf willen doen en meer samenwerken met het Rijk. En ik merk ook wel dat tijdens dit nieuwe college, dus dat is sinds 2021 vorig jaar, dat ze dat ook vaker zeggen. Wij moeten meer samenwerken. En daarvoor was het toch wel iets meer afzetten tegen de regering.
En merk je daar dan iets van, dat er meer wordt samengewerkt?
Nou,
bijvoorbeeld rond woningbouw merk je wel echt dat Hugo de Jonge, die bijvoorbeeld de middenhuur meer wil reguleren, die is veel in Amsterdam. Die staat ook elke keer weer op de foto met Reinier van Danzig. De jonge CDA'er van Danzig D66 zijn niet per se van dezelfde bloedgroep. Maar je ziet wel dat die echt samen proberen op te trekken om te kijken van hoe kunnen we die woningbouw vlot trekken? En ook samen in die zin soms één front vormen tegen bijvoorbeeld beleggers en investeerders die denken, ja jongens, jullie worden wel heel streng tegen ons. Dus
ja. Maar tegelijkertijd zie je op asiel dat het pal recht tegenover elkaar staat. Dus het is ook inderdaad welke wethouder, welke portefeuille, wat zijn de belangen in Den Haag en in Amsterdam? En daar zie je bij wonen inderdaad een heel goed voorbeeld van hoe ze wel samenwerken, maar bij asiel hoe niet goed ze samenwerken.
Ja, daar komen we zo ook nog wel even op terug. Maar bijvoorbeeld Dylan Isilgus, partijleider van de VVD, wellicht premierskandidaat, of ze is premierskandidaat, maar we zullen zien of ze het haalt. Die zat 7 jaar geleden nog in de Amsterdamse gemeenteraad. Is de stap van Amsterdam naar Den Haag eigenlijk makkelijk te maken?
Nou, er wordt wel naar Amsterdam gekeken. Kijk, bij heel veel gemeenteraden zijn natuurlijk ook geen media of die het echt volgen. Wij volgen het, AT5 volgt het, Telegraaf heeft een verslaggever in Amsterdam zitten.
Dus je bent lekker zichtbaar.
Je bent lekker zichtbaar, maar het betekent ook dat veel raadsleden die hier zitten toch ook wel in 4 jaar te maken krijgen met de dynamiek die ook in de Tweede Kamer veel heftiger speelt natuurlijk. Maar proberen plannen te pitchen, proberen daarmee aandacht te genereren. Dus op die manier wordt er zeker naar Amsterdam gekeken van wie is daar goed in, wie is talentvol. VVD is interessant dat je die noemt, want VVD is in Amsterdam een stuk linkser dan in Den Haag. Dus je zou zeggen dat het dan misschien wat lastiger is om naar Den Haag te gaan, want wat moet je dan daar als wat linkser VVD'er? Maar Isilgus die was in Amsterdam de rechtsbuiten, dus die past dan natuurlijk naadloos in het profiel wat ze in Den Haag zoeken voor een VVD'er.
En wat zijn andere voorbeelden van Amsterdammers die het hebben gemaakt in Den Haag?
Ja, Lodewijk Asscher.
Van den Burg is natuurlijk onze staatssecretaris geworden. Ja. Jan Paternotte is natuurlijk van D66.
Peter Quint, SP.
Maar die stopt nu.
Ja.
Dus die komt weer lekker terug naar Amsterdam.
Ja, Zeret Karabulut.
Ja. Dus er is wel een verse aanvoer van Amsterdammers naar de Tweede Kamer. Maar hebben Amsterdammers ook iets aan een stadsgenoot in de Tweede Kamer?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die wil een regionaal kiesstelsel, omdat hij vindt dat sommige regio's ondervertegenwoordigd zijn, omdat ze geen volksvertegenwoordiger hebben. Nou, Amsterdam zit goed in de slappe was in Den Haag wat dat betreft. Dus ja. En dat helpt wel. Tegelijkertijd, zeker met Amsterdam, je ziet dat ook een beetje aan die kieslijsten. Bijvoorbeeld bij de VVD, Claire Martens, wordt als talent gezien, maar wordt op plek 20 gezet. Omdat ze ook niet willen dat tussen plek 0 en plek 10 alleen maar Amsterdammers komen. Dus het is een beetje... Ik moet altijd een beetje denken aan... Bij voetbal heb je Danny Blind en zijn zoon Daley Blind. Ja, die moet zich toch dubbel bewijzen, omdat ze anders denken van... Oh, daar heb je er weer eentje die via de connecties binnenkomt, weet je. Dat heb je ook in de politiek een beetje.
Ja,
dus je hebt ook wel de neiging dat sommige Kamerleden zich juist in het begin een beetje tegen Amsterdam af gaan zetten. Omdat ze denken, ik wil niet gezien worden als die van de Republiek Amsterdam.
Ja.
Wat ik wel interessant vind is als je de vraag, heeft Amsterdam hier iets aan? Erik van den Burg heeft hier jaren gezeten. Die heeft natuurlijk het asielbeleid als staatssecretaris gekregen. En die is eigenlijk tegen zijn eigen VVD iets progressiever. En iets meer beleid waar Amsterdam ook voor staat. Die is bijvoorbeeld voor de asielspreidingswet. Dus dat er asielzoekers over het hele land worden verspreid. Terwijl zijn eigen VVD daar helemaal geen voorstander voor is. Dus... hij behartigt die belangen van Amsterdam meer dan zijn eigen partij. Dus ja.
Ja. En hoe hoog is de opkomst eigenlijk in Amsterdam tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, David?
Ja, dan moet ik even de cijfers erbij pakken. Vorige keer was het 76%.
Dus dat is vrij hoog.
Ja. En heb je enig idee wie de grootste partij was?
Hier gestemd.
Ja, wat zou je denken?
Ik denk GroenLinks.
Ja, nee, het was D66.
Oké. Okay.
Met 23%. Gevolgd door VVD met 22%. En daarna volgde, en dan heb ik het nu even samen opgeteld, GroenLinks en PvdA samen met 17%.
Oké.
Okay. Moet ik er wel bij zeggen, de verkiezingen daarvoor was volgens mij de GroenLinks de grootste. Dus dat, ja, dat verandert wel. Ik ben heel benieuwd hoe het na de komende verkiezingen eruit gaat zien.
Ja, precies. Dus het is niet helemaal dat Amsterdammers hetzelfde stemmen als dat ze lokaal zouden stemmen. Of zie je wel overeenkomsten?
Nee, helemaal niet. En het is ook wel opvallend, want VVD in de jaren 90 als 25% van de stad op VVD stemde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dan was dat ook landelijk zo. In de jaren die volgden zijn ze eigenlijk minder vaak in de stad op VVD gaan stemmen. Maar landelijk zijn ze nog wel redelijk blijven stemmen op de partij. Ja, en hoe dat... Ik verwacht eigenlijk wel, maar nu, want PvdA is natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij groot weer geworden. Provinciale verkiezingen is GroenLinks heel groot geworden, de grootste van de stad. Dat nu met de landelijke verkiezingen dat het heel goed zou kunnen zijn dat PvdA GroenLinks weer de stad kleuren.
Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat de machtsfactor speelt natuurlijk ook een rol. Want toen D66 de grootste werd, zeker in die laatste week, was natuurlijk de dynamiek om wordt Kaag dan de grootste eerste vrouwelijke premier. Dat is natuurlijk wel een dynamiek waar in Amsterdam echt wel animo voor is. Dus... Dat verklaart ook wel waarom sommige mensen anders zouden stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen misschien dan bij landelijke verkiezingen.
Ja, dat zijn zulke andere speelvelden, ja. Dat snap ik inderdaad.
En heel veel D66'ers kunnen uiteindelijk weer overstappen naar GroenLinks-PvdA.
De stemmers, ja.
Ja.
En jullie zijn voor een artikel in de partijprogramma's gedoken. En toen viel op dat de ene partij Amsterdam bijvoorbeeld veel vaker noemt dan de andere. Wie steekt er bovenuit in?
Ja, de ChristenUnie met 8 keer. Dat is wel grappig.
Heel verrassend.
Ja, maar kijk, hun Kamerlid Don Seder, die ook uit Amsterdam komt overigens, die tweette ons artikel gretig. Maar hij had maar één alinea eruit gehaald, namelijk dat het 8 keer genoemd werd. Maar niet op wat voor manier de ChristenUnie Amsterdam noemde. Het ging eigenlijk vooral over bereikbaarheid. Het uitbreiden van de sporen van Haarlem naar Amsterdam. De treinverbinding van Amsterdam naar Berlijn of Hamburg. De intercity naar Amsterdam, Brussel. Dus het was altijd wel in combinatie van... je kunt ook weer uit de stad, zeg maar. Dus dat is nog wel een goede nuance om te noemen. Maar de ChristenUnie was het meest, ja.
En wie volgde?
Daarna kwam de VVD. Of nee, ik moet het goed zeggen. D66. Daarna kwam Volt.
Oké.
Okay. Ja, Volt kwam met 5 keer... maar dat ging eigenlijk ook vooral. Eigenlijk wat je wel ziet, het meest als Amsterdam genoemd wordt, is bereikbaarheid.
Ja, want welke andere onderwerpen komen ter sprake?
Noord-Zuidlijn. Mm-hmm. Daar heeft specifiek D66 heeft het daarover dat het belangrijk is om die door te trekken naar Schiphol en uiteindelijk Hoofddorp. D66 heeft 2 wethouders hier die dat heel graag willen bereiken. Dus die zullen daar druk op het partijprogramma hebben gezet van D66.
Ja, met veel tamtam is dat toen...
aangekondigd? Ja. Zeker, ja.
Dat waren Melanie van Horst en Reinier
van Lansig. Ja, die hebben dat 1,5 jaar geleden aangekondigd. Of een jaar geleden nog maar. Dat ze een miljardendeal hadden met het Rijk. De Zuidasdok hoorde daarbij. Maar ook het metrolijn die van Sloterdijk loopt naar Centraal Station eigenlijk moet gaan. Om die te gaan verlengen. Dat hebben ze aangekondigd. En toen bleek deze zomer dat niet gaat lukken. Dat die miljardendeal toch van tafel is. En dat het huidige kabinet, het demissionaire kabinet, dat heeft ingeslikt. En zij willen dat natuurlijk heel graag terug op tafel hebben.
Ja, dus het is ook een beetje prestige kwestie hier. Ja, ja. En jullie schreven in je stuk ook dat Amsterdam, dat er in Amsterdam wordt gevreesd dat het nieuwe kabinet vooral aandacht zal hebben voor de regio. Is die vrees terecht, denk je?
Ja, als je op dit moment naar de peilingen kijkt en je ziet wie er bovenaan staat, is dat een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. En uiteindelijk is dat toch ook de partij die Pieter Omtzigt zelf uit Twente, die zeggen ja, we moeten toch in de regio's meer gaan investeren. En ook als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt van alle partijen, dan zie je gewoon dat regionale spreiding is een woord wat vaak komt. He, bijvoorbeeld Halsema, die wil heel graag meer politieagenten, meer handhavers. Nou, dan neem je het verkiezingsprogramma van BBB. Staat er misschien niet fantastisch voor in de peilingen, maar in de Eerste Kamer. Enorm grote partij, dus ja. Echt belangrijk. Die zetten vooral in op regionaal ingezet personeel. En ook NSC wil een eerlijke spreiding van personeel. Nou, daar sta je dan met je brief. We moeten meer handhavers en politieagenten naar Amsterdam. Ja,
dat betekent meteen minder politieagenten.
Nou ja, dat risico is er. En ook rond woningbouwopgaven zie je ook dat ze partijen als BBB en NSC veel op de regio willen inzetten. Dus ik denk dat die vrees wel terecht is, want als NSC de grootste wordt en het voortouw krijgt, nou, dan krijg je echt een andere dynamiek dan als een partij als D66, zoals 2 jaar geleden het voortouw krijgt. Dat is toch een partij meer van de grote steden.
Maar is het ook terecht, deze vernieuwde vraag van er moet meer aandacht voor de regio komen? Is Amsterdam daar eigenlijk de afgelopen jaren juist weer te positief afgekomen?
Het gaat altijd een beetje in golven, toch? Want ik geloof Wijlen Eberhard van der Laan, die was minister voor gebieden en wijken. Ik zeg de titel niet helemaal goed hoor, maar die trok toen het hele land door om meer aandacht te vragen. Nou, vervolgens komt die dynamiek dan weer van verstedelijking en het gaat altijd een beetje in golven. En in de praktijk, niemand zal de belangen van Amsterdam helemaal vergeten. Maar ik denk dat het wel lastiger wordt voor sommige keuzes om het weer naar Amsterdam te laten gaan of om prestigeprojecten in Amsterdam, zoals een brug over het IJ, weet je, dat is zo'n voorbeeld.
Ja, ja.
Dan zou je toch niet zo makkelijk al dat geld daar naartoe willen doen 3 maanden na de verkiezingen waarin je gezegd hebt dat er meer aandacht voor de regio moet zijn.
Terwijl bijvoorbeeld het Zuidasdok, dat heb je nodig om al de internationale treinen te kunnen laten rijden daar. En daarvoor kan je uiteindelijk minder gaan vliegen. Dus uiteindelijk bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA noemt het helemaal niet in een verkiezingsprogramma. Zullen ze daar toch op gaan aansporen om dat wel te gaan realiseren? En ik verwacht van de VVD, die willen dat ook. En uiteindelijk BBB heeft ook gezegd dat ze dat willen, maar die noemen het niet in hun verkiezingsprogramma. Maar uiteindelijk als ze aan tafel zitten met elkaar, zal dat wel weer ter sprake komen.
Ja, dus Schiphol is wel zeg maar hand in hand met Amsterdam een belangrijke factor. Ja, ja. Het gaat bij debatten ook vaak over bestaanszekerheid en daar kan Amsterdam ook over meepraten. Dus het zijn ook niet alleen maar de geografische triggers die in de partijprogramma's staan.
Dan, als je daarnaar kijkt, dan kampt Amsterdam met eigenlijk waar heel het land mee kampt. Heel veel armoede. 6 op de 10 huishoudens die kunnen niet rondkomen. Die problemen spelen hier ook. Bestaanszekerheid. Al die stappen die ze daarvoor willen nemen, welke partij je daar ook naar kijkt, dat heeft invloed.
Ja. Het is ook nog zo dat Amsterdam of steden kunnen geen inkomenspolitiek voeren. Ja. Die kunnen niet zeggen tegen een Amsterdamse werkgevers, je moet het minimumloon omhoog gooien. Nee. Of de toeslagen. Dus dat is allemaal landelijk. En dat is ook wel, ik denk, de grootste kritiek vanuit Amsterdam de hele tijd. Hè? Want Amsterdam bijvoorbeeld, de armoederegeling hebben ze uitgebreid, al dat soort zaken. Maar ze zeggen, ja, we zijn pleisters aan het plakken, zolang landelijk niet. En dat is natuurlijk ook wel de reden. Hè? Marjolein Moorman, wethouder, die wilde naar Den Haag gaan. Hè? Uiteindelijk is zij het niet geworden, maar Timmermans. Maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom wethouders op een gegeven moment die stap ook willen maken. Omdat ze denken, ja, als je echt fundamenteel iets wil veranderen op het gebied van bestaanszekerheid, dan zul je toch in Den Haag moeten zijn.
Ja, uiteindelijk ben je hier uitgewerkt of zo. Of dan heb je minder invloed.
Ja.
Hey, en wat zijn eigenlijk dan nog andere belangrijke thema's voor Amsterdammer deze verkiezingen? Als we toch als Amsterdammer moeten gaan nadenken over op wie we moeten gaan stemmen.
Asielbeleid. Ja, daar is natuurlijk het kabinet op geklapt voor de zomer. Ga je met de spreiding zetten waar we het net over hadden, gaan ze daarmee aan de slag of niet? Amsterdam wil dat heel graag. Ja, dan zou je dus aan Amsterdam 4000 asielzoekers per jaar ongeveer opvangen. In plaats van dat druk bij bepaalde gemeenten komt te liggen. Bijvoorbeeld Rotterdam vangt heel weinig op. Dat zeggen zij, dat is oneerlijk. Want daar zouden ook heel veel voorzieningen voor zijn om hun op te vangen. En dat als je door dat te spreiden, hebben heel veel andere gemeenten minder last ervan. Voor Amsterdam zou dat ook een oplossing zijn. Je hebt natuurlijk de expats.
Ja, dat is wel interessant eigenlijk. Want in Amsterdam hebben we natuurlijk de discussie over de expats. Die voor verdringing zorgen op de huizenmarkt. Hè, die Zelf vinden experts soms dat ze een beetje de zondebok van alle Amsterdamse problemen zijn. Maar toch, het is wel echt een thema in de verkiezingsprogramma's. Want er is die expatregeling dat je de eerste 5 jaar over je loon hoef je 30% geen belasting te betalen.
Ja,
dat was 8 jaar.
Flink voordeel, ja.
Een flink voordeel is 5 jaar. En eigenlijk heel veel partijen willen daar aan morrelen. Ook NSC bijvoorbeeld. Nou, dat is nou echt iets waarvan je kunt zeggen, als dat in Den Haag verandert, heeft dat echt flinke invloed op Amsterdam. Een ander ding wat ik op zich wel interessant vind, het wordt maar geen thema, maar klimaat. Ja. Bijvoorbeeld het klimaatfonds. Dat is iets waar ook steden gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld om te isoleren, dat soort zaken. Nou ja, er zijn partijen die zeggen dat ze ongericht geld. Het is 34 miljard. Bijvoorbeeld NSC die wil het klimaatfonds afschaffen. Die zeggen het is veel te ongericht. We moeten het op andere manieren doen. Nou ja, daar kan je wel echt een keuze in maken. Vind je het een goed idee dat er zo'n pot geld vrij is waar iedereen aanspraak op kan maken? Of vind je dat je het op een andere manier moet verdelen?
Ja, ga je het oormerken voor het isoleren van huizen of...
Nou ja, de klimaatmars, hoeveel mensen waren er? 85.000?
85.000, ja. Nou,
maar dat zijn twee zetels.
Lijkt me nog een thema.
Dat is grappig. Het zijn twee zetels. 150.000 stemmen is volgens mij 1 zetel.
Oh, als je het zo berekent, ja.
Dus het is een enorm thema. Dat is de grootste opkomst ooit. En tegelijkertijd, het speelt ook weer hier in Amsterdam onder een slecht clubje. Er zijn heel veel Nederlanders die er op een hele andere manier naar kijken. Nou, in NSC heeft natuurlijk niet voor niks, staan ze zo hoog in de peilingen.
Ja, ik vind het soms ook wel weer misleidend hoe erg je in je Amsterdamse bubbel kunt zitten. Ja, qua precies. Thema's die erg spelen. Ja. NSC, ik weet niet hoe goed die hier gaat scoren.
Nou, maar het is misschien wel goed om te noemen. Ik denk wel landelijk, ook als je naar het programma van NSC kijkt, is het niet dat zij zeggen je moet niks doen tegen klimaatverandering.
Die verandering is er wel echt.
Als je echt concreet kijkt naar zo'n klimaatfonds. Ja, weet je, dat gaat wel. Daar was Rob Jetten bijvoorbeeld heel trots op. Dat hij als minister net voordat het kabinet viel, dat er nog doorheen kreeg. Nou, je ziet dat sommige partijen willen eraan morrelen, andere niet. Ja, dat lijkt mij wel een concrete keuze waar veel mensen zich toe kunnen of willen verhouden.
Ja, dus je klimaat, asiel, wonen, expats, met een Amsterdamse blik kun je in ieder geval de partijprogramma's op die manier scannen. En is er een onderwerp waar Amsterdam wel echt degelijk voor moet vrezen met die regiospreiding?
Nou ja, cultuur. Dat is echt een belangrijk. Kijk, het is een beetje technisch, maar waar het op neerkomt is dat het gemeentefonds, dat is een bedrag wat je krijgt vanuit het Rijk richting Amsterdam. Er wordt gevreesd dat na 2027 dat een stuk minder wordt door een nieuwe systematiek en dat dan op allerlei manieren je minder geld krijgt. En daarin is ook een cultuurpot. En de cultuurpot, als je de verkiezingsprogramma's leest, staat op heel veel plekken, cultuur moeten we regionaal spreiden. Het is te veel in Amsterdam. Nou, in Amsterdam, cultuur is vaak een beetje, wordt gezien als een lichte hobby, bij wijze van spreken. Maar het is een enorm
een
grote...
linkse hobby, ja.
Ja, maar het is een enorm grote banenmotor in de stad. De economie is er nogal van afhankelijk, in zekere zin. En dat is wel echt iets waar heel veel mensen zich zorgen om maken. Dat als vanuit het Rijk daar geen geld voor komt, in Amsterdam kunnen ze er geen extra budget voor vrijmaken, volgens de wethouder. Nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over het ballet, wordt gefinancierd vanuit het Rijk. Als je het hebt over ITA, Internationaal Theater Amsterdam, krijgt veel geld vanuit het Rijk.
Ja.
Dat is wel echt een vrees voor verschraling. We hebben dat gezien met Halbe Zijlstra in 2012.
Ja.
Die heeft 200 miljoen weggehakt uit de cultuurbegroting. Nou ja, volgens mensen in de cultuursector zie je daar nog steeds de problemen van.
Ja, dus dat zou wel een grote impact kunnen hebben.
En je zei net al de Noord-Zuidlijn, de brug over het IJ. Ze hebben 200 miljoen van de 300 miljoen ongeveer gereserveerd ervoor. 100 miljoen hoopten ze bij het Rijk te halen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
Ja, en in onze verkiezingsaflevering over de Provinciale Staten, dan weer een tijdje terug, vertelde jij Tim dat de VVD in de provincie wel eens heel andere standpunten had dan de Amsterdamse VVD. Nou, we hebben het al een beetje over de linksere en de rechtsere flank van de VVD gehad. Maar zie je dat soort verschillen ook echt in de landelijke partijprogramma's? Dat die soms misschien wel haaks op elkaar kunnen staan?
Dat valt wel mee. Dat voorbeeld, dat ging toen over de windmolens, hè, over de plaatsing daarvan. Ik denk dat het wel meevalt qua lokaal en landelijk, qua verschillen. Wel accentverschillen. Hè. En ik denk dat als je het ziet, dat je het vooral ziet op toch wel wat vrijere thema's. Zoals bijvoorbeeld de transgenderwet. Ik weet dat bijvoorbeeld de VVD heeft landelijk dat steeds uitgesteld. Is daar best wel huiverig voor om dat toe te staan. Hè, dat het makkelijker wordt om je geslacht te veranderen. Maar ik weet ook wel of in je paspoort je notering te veranderen. Maar ik weet ook wel dat bij de Amsterdamse VVD ze daar toch een stuk minder geharnast in staan eigenlijk. Ze zullen dat niet per se enorm naar buiten brengen. Maar hè, rond dat soort thema's is de Amsterdamse VVD echt wel wat progressiever. ik denk wat je vooral ziet, zeker bij kleinere partijen, is dat die ook wel gestuurd worden een beetje vanuit Den Haag.
Oh ja.
Dus bijvoorbeeld bij Volt is interessant. Landelijk hadden ze een voorstel voor schoollunches. Dag daarna werd het ook in Amsterdam ingediend. Weet je wel? Dus dan zie je toch wel dat de lijntjes, zeker bij kleinere partijen, kort zijn. En vooral ook omdat zij weten, bijvoorbeeld Volt is gewoon een hele belangrijke plek in Amsterdam, ook landelijk, dat het daar goed gaat. Dus je ziet daar best wel wat afstemming.
Ja, precies. Dus het is ook eigenlijk een vooruitgeschoven post, de lokale politiek. En ja, je hoort natuurlijk dat mensen graag stemmen op iemand uit hun eigen omgeving. Is er dan nu voor Amsterdammers veel keus?
Zeker is er veel keus. Je hebt Annemar Nanninga, die staat op 2 bij JA21. Die gaat ook wel verhuizen uit Amsterdam. Dus je stemt wel op een Amsterdammer, maar wel één die de stad uitgaat.
Want zij zat lang in de gemeenteraad.
Precies. Je hebt Ilane Rodekerk, D66, plek 6. Je hebt Claire Martens, VVD, plek 20. Diederik Boomsma, CDA-raadslid, dat zich heeft aangesloten bij Nieuw Sociaal Contract, plek 21. Remine Alberts, de SP-mastodont, die al sinds 1998 in de Amsterdamse politiek zit. Die staat op plek 14, geloof ik, bij de SP. Lijkt niet verkiesbaar. En je hebt ook nog een Dave de Vos. Ik vind het gewoon leuk om te noemen. Welke partij zou die zitten? Dave de Vos?
Ik heb geen idee.
Partij voor de Dieren. Plek 37.
Wat me opvalt hier. Je noemt nu eigenlijk eerst drie rechtspartijen. D66 vrij midden natuurlijk. Maar Alberts links en niet verkiesbaar. Dave de Vos links niet verkiesbaar. En dan heb je bij GroenLinks PvdA eigenlijk niemand uit Amsterdamse raad die op die lijst staat, verkiesbaar is. Suzanne Kreuger wel, die komt uit Amsterdam, maar die kennen de Amsterdammers niet. En eigenlijk alleen Roel White, die is bestuurder in Zuidoost. Die zal onder heel veel Amsterdammers, zeker in Zuidoost, wel bekend staan.
Ja.
Die staat op plek 21. En dat is dan de eerste Amsterdammer die politiek relevant is voor GroenLinks-PvdA.
Nou ja, en misschien als je een wat ouder geheugen hebt, er zitten wel echt veel oud-Amsterdammers natuurlijk, waar je ook voor op kan stemmen. Hè? Ja. Jan Paternotte, D66, Erik van den Burg, Marielle Paul kennen niet veel mensen, maar is de laatste periode nog minister geweest nadat Wiersma vertrok.
VVD'er ook.
VVD'er. Don Seder, die eigenlijk eigenhandig Zuidoost qua stemmen leegtrok en daarmee ChristenUnie een zetel gaf in de gemeenteraad.
Weer allemaal midden en rechts.
Ja.
Oké. En tot slot, we kunnen natuurlijk lekker gewoon in het buurthuis om de hoek gaan stemmen. Maar in Amsterdam kun je er eigenlijk ook wel even een leuk uitje van maken. Zijn er nog bijzondere stembureaus, David, waar je naartoe kunt gaan?
Je kan naar het Van Gogh Museum, je kan naar Nemo. En bijzonder, dit jaar kan je ook voor de eerste keer volgens mij naar het Anne Frankhuis.
Ah.
En het is zeker gezien de tijd waarin we leven en de oorlog die gaande is en toch veel antisemitisme, ben ik heel benieuwd hoe dat gaat.
Ja.
Ik hoop gewoon goed, maar dat is volgens mij ook extra beveiliging, maar een mooie plek. Je kan ook in heel veel kerken en een moskee in West ook en in Zuidoost ook bij het station. En daardoor was vorige keer de opkomst 70% daar en dat gebeurde bijna nooit in Zuidoost.
Oh ja, je moet het wel gewoon lekker makkelijk maken om te stemmen. Ja, ja. Nou goed, ga allemaal stemmen, zou ik zeggen. Dankjewel Tim Waagmakers en David Hielkema. We gaan jullie stukken ook nog lezen. Kijk vooral op parool.nl en in de app. En je kunt ook de kieswijzer doen op het Parool. We zullen ook nog even linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage waren van Verena Verhoeven, de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakt de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierman. Wil je nog reageren of vragen stellen? Kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.